Ruim 2:30, dus het is de hoogste tijd om te gaan beginnen. Ik wil u allemaal hartelijk welkom heten. We zijn dankbaar dat er zoveel zijn. En ik wil ook hartelijk welkom heten alle die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Ik wilde deze bejaardenmiddag beginnen met het laten zingen van Psalm 98, tweede en het vierde vers. Psalm 98, vers 2 en vers 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. 2 en 4 van Psalm 98. Kunnen we samen eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn vanmiddag samengekomen als ouderen. Wij zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is, dat we een ogenblik in deze maanden mogen hebben telkens weer, waarop we bijeenkomen en samen zijn, samen ook rondom uw woord ons mogen bezinnen op de dingen van u. Ook onderling contact mogen hebben. Heere, wil u geven dat wanneer we vanmiddag samen zijn en de dingen die ons worden voorgehouden toch allen heen wijzen naar de komende dagen, de gedenkdagen, naar de gedachtenis van de vleeswording van het woord, van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Geef dat wij een gezegend uur mogen hebben. En wanneer uw woord open mag gaan en we mogen luisteren naar een aspect van het kerstevangelie, wil u ons daarbij leiden. Ons bewaren voor eigen gedachten. Ons bewaren voor de zonde, maar ons vanuit uw woord zoveel onderwijs geven, dat wij het mogen zien, dat wij het mogen ontdekken, dat het onuitsprekelijk wonder heeft plaatsgehad, dat hij gekomen is, het woord, de beloofde, de Messias. Heere, geef dat in spreken en in luisteren daar ons oog op gericht mag zijn. Want hij draagt de enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, de naam Jezus. We bidden van u, Heere, laat het ook zo mogen zijn, dat die naam voor ons betekenis mag hebben. En indien die naam voor ons nooit betekenis gekregen heeft, wil u ons uitdrijven en ons leren zoeken naar dat heil wat nooit vergaat. We kunnen het onszelf niet geven. We kunnen het elkaar niet geven. Zelfs het zoeken moet ons nog gegeven worden. Maar toch dringt u aan en roept u op. En u wilt het schenken, om niet. Heere, wil daar onze ogen op richten. Help ons in alle opzichten. Geef ons een goede en gezegende middag. Wij vragen dat niet omdat wij iets zouden verdienen of waard zijn. Maar we bidden het alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil de gedeelte lezen uit het begin van het Johannesevangelie. Dat is het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Johannes 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld is door hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover het gedeelte wat ik met u wilde lezen. Ik wilde vanmiddag niet zozeer een enkele tekst als uitgangspunt nemen, maar eigenlijk wat gedachten doorgeven bij de laatste versen die we gelezen hebben. Het gaat om de versen 14 tot en met 18. En dan begrijpt u meteen al dat het niet meer dan een paar gedachten zijn. Want die versen zijn veel te vol om in een klein half uur allemaal te behandelen. Ik begin bij vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot en met het 18e vers, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Als we dit gedeelte lezen, het is u misschien niet zo opgevallen, dan is één ding duidelijk en dat is dat Johannes, die dit evangelie schrijven mag, ook leerling geweest is van Johannes de Doper. U weet dat de Heere Jezus verschillende discipelen geroepen heeft uit de kring van de discipelen van zijn voorloper. Eén van hen was Johannes. En Johannes spreekt hier over de komst van de Heere Jezus Christus in nauw verband met het optreden van Johannes de Doper. Het heeft veel Bijbeluitleggers verbaasd dat dit woord over Christus telkens onderbroken wordt door woorden over Johannes. Er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes. Waarom is dat? Dat het woord over Christus telkens onderbroken wordt door woorden over de voorloper. Wel omdat in de persoonlijke beleving van deze evangelist Johannes de Doper en de Heere Jezus Christus ten nauwste met elkaar verbonden zijn. Het is door Johannes de Doper dat hij voor het eerst over het licht gehoord heeft. En het is door Johannes de Doper dat hij ten diepste gewezen is op de gekomene. Maar we mogen niet hieruit de conclusie trekken dat voor Johannes de Doper en de Heere Jezus Christus op één lijn staan. In het hele hoofdstuk is duidelijk dat Johannes de Doper wel een belangrijke plaats inneemt, maar dat ver boven de Doper uitgaat degene die na hem kwam. De Heere Jezus Christus. Hij wordt ons hier in dit gedeelte voorgesteld als het woord. Dat is een hele moeilijke uitdrukking. Het is ook niet zo gemakkelijk om de oorspronkelijke uitdrukking goed te verstaan. Maar de vertaling het woord is nog altijd de beste. Het woord, dat betekent het woord van God. Het woord dat bij God was en dat zelf ook God was. En als we een ogenblik bij die titel, die naam van de Heere Jezus stilstaan, dan wordt onze gedachte gericht op het feit dat hij het is die God openbaart. Christus is het woord Gods. Dat wil zeggen, ieder woord dat over God ooit hier op aarde gesproken is, is door de Heere Jezus Christus op de lippen van engelen en van mensen gelegd. Telkens wanneer in het Oude Testament engelen kwamen om van Gods wegen te spreken, of wanneer mensen geroepen werden, denk aan Mozes of aan de profeten, om de woorden Gods te spreken, dan is het door het woord, dat is door Christus, dat zij geleid werden en woorden te spreken kregen. Alle woorden van God, van den beginnen af, zijn door Christus gegeven. Maar weet u, die woorden die van den beginnen af door Christus hier op aarde gegeven waren en door de profeten gesproken werden, dat bleven woorden. Weliswaar Gods woorden, weliswaar kostbare woorden, weliswaar heilige beloften. Maar het bleven woorden. Daarin liet de Heere Jezus Christus weten wat Gods wil was. Daarin liet hij weten wat het heilig recht des Heren was. Daarin sprak hij ook over zijn komst, over de komst van de verlossing en van de verlosser. Maar wat in die beloften beloofd was en in die woorden was uitgesproken, was nog geen werkelijkheid geworden. Wat beloofd was in het woord, moest vervuld worden. Anders gezegd, het woord moest vlees worden. En dat is een van de grootste geheimenissen die wij met onze beperkte gedachten nooit kunnen bevatten. Dat hij die de woorden gaf, omdat hij zelf het woord is, nu vlees geworden is. Dat betekent dus in de eerste plaats dat al Gods woorden in hem vervuld zijn. Als het woord vlees wordt, dan zijn de beloften vervuld. Dan wordt in hem, mag ik het zo zeggen, zichtbaar en tastbaar dat al Gods beloften ja en amen zijn. En daarom is het kerstfeest, de gedachtenis van de geboorte van de Heere Jezus Christus, zo van grote betekenis. Willen wij de waarheid van het woord van God, willen wij de waarheid van Gods beloften ontdekken, dan heeft de Heere in de kribbe van Bethlehem het zichtbare en tastbare bewijs gegeven dat hij nooit één van zijn woorden ter aarde laat vallen. Dat hetgeen uit zijn lippen ging vast en onverbroken is. Want het woord is vlees geworden. En vandaar dat het kerstevangelie ook voor het persoonlijke leven zo'n diepe betekenis heeft. Want degenen die de Heere vrezen kunnen soms zo heen en weer geschud worden, zo aangevochten worden. En het woord van de psalmdichter kan in hun hart leven. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen, eindeloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht, dan zegt het woord wat vanmiddag open ligt ons, zie op het vlees geworden woord. Al wordt het geloofsleven nog zo geslingerd en nog zo geschud, Gods woord houdt stand in eeuwigheid, want het is vlees geworden. En dan wordt verder gezegd dat Christus, de vlees geworden belofte, het vlees geworden woord van God, onder ons gewoond heeft. Dat is een heel eenvoudig woord. Het betekent dat de Heer Jezus Christus onder ons verkeerde. Letterlijk wordt er een uitdrukking gebruikt in de grondtekst die je ook zou kunnen vertalen met hij heeft onder ons in tenten gewoond. Of, voor u misschien duidelijker, hij heeft onder ons getabernakeld. Zoals de kinderen Israëls in hun tentenkamp in de woestijn naast elkaar tabernakelden. De tenten stonden naast elkaar. Zo heeft de Heere Jezus Christus, ik zeg het met eerbied, toen hij geboren werd, zijn tent op deze wereld opgeslagen. Onder ons, in ons midden, zegt de evangelist Johannes. Een tent. Dat is in het Oude Testament het beeld van de vergankelijkheid. We weten allemaal die woorden uit Paulus' brief aan de Korintiërs. Over de aardse tent van deze tabernakel die gebroken wordt. Een tent die gescheurd wordt. Als de wind daarover gaat, zo kent haar plaats haar niet meer. Tabernakel, tent, broos, menselijk lichaam. Aan de vergankelijkheid onderworpen. We zijn er deze week zo aangrijpend aan herinnerd. Dat lichaam, dat aardse huis, heeft Christus op zich genomen, aangenomen. Een sterfelijk lichaam. Nee, niet een zondig lichaam. Dat niet. Hij was heilig en zonder zonde. Maar wel een sterfelijk lichaam. Een tent die gescheurd wordt. Hoe worden we hier eraan herinnerd dat de Heere Jezus Christus een lichaam had zoals wij. Een lichaam dat aan de vergankelijkheid onderworpen is. Hij heeft vermoedelijk in zijn jeugd ook ziekte gekend. Hij wordt een man van smarten genoemd en verzocht in krankheden. Betekent dat laatste niet dat hij ook ziekten en pijnen gedragen heeft? Hij weet van honger en van dorst. Hij klaagt dat hij geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen. In alle dingen is hij verzocht geweest, zoals wij, doch uitgenomen de zonde. Een gescheurde tent, een vergankelijk lichaam. Iets om ook vanmiddag bij stil te staan, wanneer wij, althans de meeste van ons, van ziekte, van moeite weten. Van een lichaam en een geest die ouder worden, die aan de vergankelijkheid onderworpen zijn. Ook hij heeft een vergankelijk lichaam gehad. Hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe kan dat nu? Heerlijkheid als iemand vergankelijk vlees aanneemt als de Zoon van God, de Heerlijke die in de schoot des Vaders is, zich zo vernedert. Ja, ook dat is een geheim. Het zegt ons dat er ook heerlijkheid te vinden is in de vernederde Heere Jezus Christus. Ik zou bijna zeggen dat er juist heerlijkheid te vinden is in de vernederde Heere Jezus Christus. Natuurlijk, ook in zijn glorie. Ook in het feit dat hij nu uitermate zeer verhoogd is en een naam draagt boven alle namen. Maar de apostel Johannes laat juist zien dat er nu in zijn vernedering heerlijkheid is. Waarom? Wel, ik weet niet beter op die vraag een antwoord te geven dan te verwijzen naar het woord van de apostel zelf. Jezus Christus is om uwentwil arm geworden daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Juist in de vernedering van Christus, in zijn gang naar Bethlehem om daar geboren te worden, in zijn weg naar het kruis, ligt voor een arme zondaar, een verloren zondaar, een doemwaardig zondaar, die niets heeft dan schuld en verlorenheid, de enige weg om behouden te worden. En een arme vernederde Heere Jezus Christus, die door zijn bitter lijden de zaligheid verdiend heeft, die alleen kan de zaligheid schenken aan armen van geest en verslagenen van hart. En juist voor zulke mensen wordt de vernedering van Christus dierbaar. En ze gaan heerlijkheid zien in hem die geboren is in Bethlehem, in hem die leed en die gestorven is. Rijkdom in zijn armoede. En dan laat de apostel ons heel nadrukkelijk weten in zijn evangelie. Want hij is vol. Die heerlijkheid is vol van genade en waarheid. En in vers 16 lezen we dan: en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. In die verse wordt er op gewezen dat deze gekomen Heere Jezus Christus dus als het ware een fontein is. Want daar duiden die woorden volheid op, vol zijn. Hij is vol van genade. en vol van waarheid. Dat betekent dat in het komen van Christus tot deze wereld en in zijn lijden en sterven aan het vloekhout en in zijn opstanding, in al de werken die hij gedaan heeft, daar is een heilsfontein van genade te vinden. Wat is genade? U weet dat misschien nog vroeger uit het bekende vragenboekje, wat de meesten van ons voor catechisatie wel gebruikt zullen hebben. Genade is vrije gunst aan zondaren bewezen. En als het dus gaat om genade voor genade, dan betekent dat gaven van vrije gunst aan zondaren, en dan opnieuw gaven van vrije gunst aan zondaren, en dan opnieuw gaven van vrije gunst aan zondaren. Het is een steeds vloeiende fontein, vol van genade en van waarheid. Dat is iets wat in het kerstevangelie aanvankelijk wat verscholen blijft. Althans, de inwoners van Bethlehem en de inwoners van Jeruzalem, ze hebben er geen oog voor. Maar voor mensen die door genade leerden komen tot de kribbe en leerden knielen voor de geboren koning, is dat denk ik het geheim geworden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade. Zou dat het niet geweest zijn waar die herders iets van ontdekt hebben toen ze in de stal knielden? En zou dat het niet geweest zijn waar Simeon zich in verblijdde toen hij het kind in zijn handen nam? En Anna, die de naam van de Heere beleden heeft, dat ze in hem zagen het vlees geworden woord, Gods geopende fontein, vol van genade. En dan zegt dat woord genade voor genade heel nadrukkelijk dat de Heere niet slechts één keer genade wil bewijzen aan arme zondaren, maar dat hij in het leven van de zijne steeds weer met een overvloed wil komen. En daarom wordt het geestelijke leven, als het goed is, ook een steeds grote reden tot verwondering. Want het is een wonder als de Heere voor het eerst tot ons hart spreekt. Maar het is een groter wonder als de Heere weer terugkomt na zoveel afdwaling en afwijking die er bij ons te vinden is. Dat er genade is voor genade. Het betekent ook die uitdrukking dat God meer dan één soort genade heeft. Vroeger hadden we van die mooie uitdrukkingen om dat aan te geven. Men sprak over bijblijvende genade, achtervolgende genade. Deze week nog las ik opzoekende genade, ondersteunende genade, bemoedigende genade, afbrekende genade, ontdekkende genade. Er zijn in de heilsfontein van het woord dat vlees geworden is allerlei genaden. Er is genade om ontdekt te worden aan onze zonde en aan onze schuld. Ook om dieper ontdekt te worden aan de bedrieglijkheid van ons eigen hart. Er is genade om ondersteund te worden door de armen die van eeuwigheid zijn. Er is genade om opgezocht te worden. Er is genade waardoor de schuld bedekt, verzoend, vergeven wordt. Er is genade waardoor de bron van inwonende zonde gedood wordt. Genade voor genade. Ja, en in dat verband staat er dan ook nog vol van genade en waarheid. Waarheid, dat is waarachtigheid. Waarheid, dat is ook trouw of getrouwheid. Dat betekent De Heere is niet alleen de genadige, maar ook de getrouwe. En het is niet zonder reden dat deze twee woorden hier in nauw verband bij elkaar staan. Want het wil ons zeggen dat de Heere in het uitdelen van zijn genade de getrouwe wil zijn. Laten we het nooit vergeten wanneer God het leven van een mens vernieuwt. En wanneer hij doorgaat werken in ons leven. Dan hangt dat nooit af van onze trouw. Als u iets van de genade van de Heere mag kennen. Dan moet u zeggen als het van mij afging was het een verloren zaak geweest. Zo is het toch? Wij zijn niet trouw. Als we terugblikken. Dan moeten we heel veel zeggen, ontrouw. Ten diepste is alles van onszelf ontrouw. Maar de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal het werk, voor alle die zijn naam ootmoedig vrezen, volenden. Dat is waar. Want hij is vol van genade en getrouwheid of waarachtigheid. En daarom is hij ook de enige die ons leven redden kan van het verderf. Die ons dat kan schenken dat wij in een verzoende betrekking met God komen. Want dat kan de vraag zijn die we tenslotte in het licht van deze woorden nog even aanstippen. Als dat in Christus te vinden is, hoe kom ik eraan? Want dat is tot onderwijs, tot troost, voor allen die de naam van de Heere mogen vrezen. Maar als u de Heere niet kent, als we daar niet in delen, en als de vraag misschien in ons hart brandt, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal mijn schuld verzoend worden? Wel dan laat deze evangelist het hier ook horen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hoe kan een zondaar tot God komen? Hoe kan een zondaar weer met God in een verzoende betrekking komen? Dat wordt hier gezegd. Niet wanneer hij zichzelf probeert te verbeteren. Of zijn leven probeert te veranderen. Niet als hij hoge gedachten heeft over het wezen van God. Want God is het ontoegankelijk licht. Niemand kan bij hem wonen. Hij is een verterend vuur. En als wij staan, zegt Calvijn ergens, voor God, in de grootheid van zijn wezen, dan worden wij verteerd. Niemand heeft ooit God gezien. Wij kunnen voor God niet bestaan. Wij kunnen God nooit zien en leven. Dat is door de zonde. Maar nu heeft God zelf zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat, zegt Johannes, en ieder die in hem gelooft leven. Of zoals het hier staat, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Dat wil zeggen, alleen vanuit Christus, alleen door Christus, wordt ons verklaard wie God is. Wordt ons de weg naar God gewezen. Wordt ons meegedeeld en aangeprezen hoe een arme zondaar weer tot God terug kan keren en weer met God verzoend kan worden. Christus is het die God verklaart. Eigenlijk zijn we terug bij het begin. Want toen zeiden we, het woord, dat is de profetie. Dat zijn de woorden die God in het Oude Testament gesproken heeft. En nu is Christus gekomen. Het woord is vlees geworden, Gods beloften zijn vervuld. En nu lezen we hier, die Christus die gekomen is, die kan ons alleen God verklaren. Die kan ons alleen de weg van de zaligheid verklaren. Die kan ons alleen tonen hoe dat een mens behouden wordt. Ziet u het dat u hem nodig hebt om behouden te worden? En wat staat er dan letterlijk? Twee dingen wil ik nog heel kort aanstippen. Dat is dat Christus God heeft uitgelegd. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Daar wordt een woord gebruikt, wat anders altijd gebruikt wordt voor het uitleggen van de Bijbel. Voor een Bijbelverklaring, zoals Matthew Henry of zo. Daarin wordt de Bijbel verklaard, opengelegd, uitgelegd. Zo legt Christus met eerbied gezegd God uit. Hij laat zien wie God is. En hij toont ons wat er in het hart van God leeft. Buiten Christus is God een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als Christus God gaat uitleggen aan een arme zondaar, dan gaat die zondaar ontdekken dat om Jezus wil er in het hart van God, er in het hart van de Vader, liefde woont, genade is, en dat die bij hem te verkrijgen is. En dan staat er zo opmerkelijk, het viel me juist op toen we net het gedeelte lazen, die in de schoot des vaders is, niet was, maar is. Christus is in de schoot des vaders, ook als hij hier op aarde is. Die band wordt niet verbroken, naar zijn mensheid hier op aarde, maar naar zijn godheid eeuwig verbonden met de Vader. Daar is een voortdurende band tussen Christus hier op aarde en zijn Vader die in de hemelen is. En daarom kan Christus iedere gedachte, ieder woord van God uitleggen. En weet u wat daarom zo belangrijk is? Dat wij vragen, juist ook in deze adventsdagen en met betrekking tot de gedenkdagen op de kerstdag: o Heere, grote Christus, wil u door uw Heilige Geest in mijn hart werken, ontdekkend en vertroostend. Want alleen door u zal ik met God verzoend kunnen worden. En alleen gij kunt het hart van God verklaren aan een dwaas, aan een zondaar als ik. Amen. We willen samen zingen. En we zingen uit Psalm 72. Psalm 72. En daarvan 6 en 7.
Vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En daarna zal zuster Sprong voor ons een verhaal voordragen.
Dit is niet zoals dat meestal dan genoemd wordt, een kerstverhaal, maar een verhaal uit de oorlog, 40-45. Ik dacht, wordt veel herdacht van 50 jaar. Ik denk dat zou wel kunnen. Het ging over de Joden. En we zijn allemaal wel, ik denk dat er weinig zijn die de oorlog niet meegemaakt hebben onder ons. Dus we hebben allemaal wel een bepaalde herinnering ervan. Hè? We worden ermee geconfronteerd. Zijn we ermee geconfronteerd? Dus het spreekt misschien nog wel aan. Augustus 1943, oorlogstijd. Schril snerpen de fluitjes in de vroege morgen. Hard wordt er op de deuren gebonkt. Oosteen, snel, snel, wordt overal geschreeuwd. Ruw wordt iedereen gewekt uit de slaap. Een slaap die even alles deed vergeten. In de vrouwenbarak wrijft Esther de slaap uit de ogen. Is het nu alweer dag? Als een blok heeft ze geslapen. Opstaan, moeder. En zacht duwt Esther haar moeder tegen de schouder. Moeder doet even de ogen open, draait zich om en slaapt weer verder. Esther duwt de smoezelige deken vol gaten van zich af en buigt zich over haar moeder heen. Moeder, moeder, opstaan. Schiet nu op. Over 5 minuten moeten we op het appel verschijnen. Ik ben ziek, zegt moeder zacht. Laat me maar liggen. Ach, moeder, nee toch. Wat hebt u dan? Vraagt Esther bezorgd. Andere vrouwen in de brak slaan geen acht op die twee. Snel worden de dekens opgevouwen en het stro rechtgelegd. De enkele gelukkige eigenares van een paar schoenen schiet deze vlug aan. En dan haasten allen zich naar buiten. Reeds wordt er buiten geschreeuwd, voortmachen! Esther, een Joods meisje van 14 jaar, zit met haar moeder gevangen in het concentratiekamp Westerbork. Tussen Hogeveen en Assen. Haar vader is in 1941 al opgepakt. Vele maanden hoorden ze niets van hem. Totdat er via via in februari van dit jaar bericht kwam dat hij in het beruchte kamp Dachau overleden was. Esther zat met haar moeder ondergedoken bij een gezin in Apeldoorn. Maar op een kwade dag werd hun huis overvallen door de Duitsers. Ondanks dat ze een goede schuilplaats hadden, werden ze toch ontdekt door de Duitse speurneuzen. Sinds die tijd zitten ze in Westerbork. 5 weken nu al. En hoe lang nog? Het is bij iedereen bekend dat de gevangenen hier nooit lang blijven. Hoogstens 2 maanden. Dan volgt er verder transport naar Duitsland. En dan? De dood? Esther slaat geen acht op de andere vrouwen die langs haar heen schuifelen. Ze kijkt bezorgd naar haar moeder. Ik heb koorts, zegt moeder, en pijn in mijn borst. Ik zou geen stap kunnen verzetten. Esther pakt haar moeders hand. En ze voelt hoe die dunne, die benige hand trilt van de koorts. Meteen stormt er een Duitser de barak binnen om te controleren of deze leeg is. Als hij die twee vrouwen ontdekt, schreef hij: Oosteen, jullie denken zeker alleen maar aan slapen. Het is hier geen vakantie, hoort. Hij stapt op de liggende zieke vrouw af en geeft haar met de kolf van zijn geweer een por in de zij. Opstaan, zei ik. Ben je soms doof, lui varken? Alsjeblieft, smeekt Esther. Mijn moeder is ziek. Onzin. Ziek zijn kennen we hier niet. Duitser pakt moeder beet, trekt haar overeind en geeft haar een duw in de richting van de deur. Moeder doet een paar wankele stappen, zakt dan door de knieën en valt lang uit op de vloer van de houten barak. Esther probeert de Duitser te overreden haar moeder met rust te laten. Eerst wil hij hier niets van horen, maar als moeder ook nog overgeeft, zegt hij, laat haar hier maar liggen. En met de loop van zijn geweer wijst hij naar Esther. En je werk, en snel. Als Esther s'avonds na 12 uur werken in de wasserij de barak weer binnenkomt, ligt moeder op bed. Nu met 2 dekens over haar heen. 1 van haarzelf en 1 van Esther. Moeder, fluistert Esther, hoe gaat het nu? Slecht, dochter. Ik leef niet lang meer. O nee, moeder, zeg dat niet. Jawel, ik voel het. God, de Vader van onze zaligmaker, heeft het mij bekendgemaakt. O moeder, huilt Esther, wat moet ik beginnen zonder u? Esther en haar moeder zijn geen gewone Joden. Ze zijn Joodse christenen. In hun onderduiktijd zijn ze tot het geloof in Jezus Christus gekomen door een andere onderduiker. Ook het gezin waar ze ondergedoken zaten was een christelijk gezin. Persoonlijk kwamen ze beiden tot geloof en kennen nu Jezus Christus als borg en zaligmaker. Mij kun je wel missen, Esther, zegt moeder, maar de Heer Jezus niet. Vertrouw, lieve dochter, op hem. Hij blijft voor je zorgen. Esther huilt met haar gezicht in de handen. De vele andere vrouwen in deze barak letten niet zo op die twee. Het is hier in dit vieze concentratiekamp aan de orde van de dag dat er iemand ziek wordt en korte tijd later overlijdt. Want veel kracht houden de mensen hier niet over. Ze krijgen meer slaag dan eten. En als ze eten krijgen, dan is het niet meer dan dunne, waterige soep. De hele nacht blijft Esther bij haar moeder waken. Esther ziet wel die koortsige ogen. Lang zal moeder niet meer blijven leven. Lieve Esther, fluistert moeder, luister nu goed naar mij. Mijn leven is bijna voorbij. Ik ga naar mijn hemelse vader. Maar jij, Esther, blijft hier alleen achter in dit verschrikkelijke kamp. En straks zul je naar een ander kamp gebracht worden. Maar toch, Esther, moeder stopt even. Er komt een glimlach op haar gezicht. Maar toch, lieve dochter, heb ik een wonderlijke droom gehad. Ik droomde dat je vrij was. Weer zwijgt ze, maar nu van vermoeidheid. Dan lichten de doffe ogen weer op. Dank je wel, lieve schat, voor je goede zorgen. O moeder, huilt Esther. Vaarwel, Esther, en vertrouw op God. Moeder zucht, sluit de ogen en is niet meer. Esther zit huilend naast het dode lichaam. Esther blijft eenzaam achter na de dood van haar moeder. Zo door de Duitsers ruw behandeld en voor haar medegevangenen is ze een wetsovertreder, omdat ze een christin geworden is. Esther ziet hoe elke dinsdag wagonladingen gevangenen worden weggevoerd. Maar naartoe? Het laat weinig te raden over. Alle treinen gaan naar het oosten, naar Duitsland, waar een ander, een wreder concentratiekamp wacht. Dagelijks komen er nieuwe gevangenen. In hun ogen is nog hoop. Maar hoe snel is dat verdwenen? Maar laten we op Esther letten. Ze is veranderd na haar moeders dood. Ze is in minder dan een week tijd zelfstandiger geworden. En Esther heeft hoop. De laatste woorden van haar moeder zijn in haar ziel gegrift. Ik droomde dat je vrij was. Hoe lang, denkt Esther, zal ik hier nog blijven? Elke dinsdag worden er mensen afgevoerd. En elke dinsdag kan het mijn beurt zijn. Esther heeft een plan en het laat haar niet meer los. Ze zal trachten te ontsnappen. Maar hoe? Dat weet ze nog niet. Maar ontsnappen zal ze. S'avonds na de schrale maaltijd loopt Esther het terrein rond. Begint al te schemeren. Niemand let verder op haar. Zolang ze maar in de buurt van de vrouwenbarak er blijft. Ze staat tegen de zijkant van een barak geleund en overziet de achterkant van het terrein. Rondom het kamp is het een en al prikkeldraad. Wel 3 meter hoog, schat ze. Om de 100 meter staat een wachtposthuisje op hoge poten, zodat de wachtpost alles kan overzien. Ze weet dat er overdag 1 wachtpost in zo'n huisje zit en 's nachts 2 wachtposten. Ze ziet het machinegeweer. Ze ziet het grote zoeklicht. En onwillekeurig huivert ze. Vanaf de plaats waar ze nu staat tot aan het hek is ongeveer 100 meter open terrein. 10 meter voor haar staat een groot waarschuwingsbord. Verboden te betreden. Er wordt niet gewaarschuwd, maar direct geschoten. Hoe kom ik hieruit? Overlegt Esther. De kans is klein, heel klein. Kijk daar. En haar ogen zijn gericht op het prikkeldraad. De onderste rij hangt niet op de grond, maar ongeveer 40 centimeter erboven. Dat is erg nauw om er onderdoor te kruipen. Maar kijk eens, net links, naast die wachttoren, is door een lichte glooiing in het terrein de ruimte iets groter. Ongeveer 60 centimeter. Dat is mijn kans, fluistert Esther. Dat zullen we proberen. De kans is klein. Het gevaar om ontdekt te worden groot. Vooral vlak bij die wachttoren. Maar met Gods hulp zal ik het proberen. Esther gaat weer terug naar haar barak. Haar besluit staat vast. Morgenavond, als het helemaal donker is en iedereen slaapt, zal ze een poging wagen. Met de ogen wijd open, haar handen achter het hoofd, ligt Esther te wachten. Nog even, dan zal ze vertrekken. Overal om haar heen is het zware ademhalen van slapende mensen. Sommigen snurken. Elk half uur komt de wacht voorbij. Over enkele minuten, dan moet hij weer langskomen. Direct daarna zal ze wegsluipen. Geruisloos staat ze op. Eerst zal ze bidden. In haar zacht gebed vraagt ze of de Heer haar wil helpen. En of hij haar straks verder wil leiden. Na het gebed neemt Esther haar deken en slaat deze over haar schouders. Die zal ze straks wel nodig hebben. Hoor, de wachtpost. Hard en angstaanjagend klinken de soldatenlaarzen in de stille nacht. Spannen luistert Esther. Weg. Nu is er helemaal stil. Esther sluipt naar de deur. Gelukkig heeft deze geen slot. Zachtjes, beetje bij beetje, opent ze de deur. Dan, als de opening groot genoeg is om er doorheen te kunnen, glipt ze naar buiten. De deur sluit ze behoedzaam achter zich. Dat is één, denkt Esther. Nu naar de achterkant van het barak. Het is doodstil in het concentratiekamp en aardedonker. De maan is nog niet op. Bij de achterkant van de barak aangekomen, laat ze eerst haar ogen wennen aan de duisternis. Dan telt ze de wachthuisjes. Het derde wachthuisje moet ze hebben. Als ze ter hoogte van het derde wachthuisje is, zakt ze op de hurken. Rustig, Esther, zegt ze tegen zichzelf. Even rustig blijven wachten. Dan flitst plotseling het zoeklicht aan. Esther telt. Na 30 seconden is de lamp weer uit. Hij heeft het hele terrein belicht, nabij de wachttoren, zowel binnen als buiten het kamp. Dan flitst het zoeklicht aan van de wachttoren 4. Ook 30 seconden. Als deze uit is, gaat de lamp van toren 5 aan. Daarna is toren 1 weer aan de beurt. Steeds 30 seconden. Dus als het zoeklicht van de toren 2 dooft, duurt het 2 minuten totdat hij weer aangaat, rekent Esther. Dus in 2 minuten moet ze bij het hek zijn. Ze blijft nog even rustig wachten. Ze slaat de deken dichter om zich heen. Het is stil in de nacht. Alleen hoest er af en toe een soldaat in de wachttoren. De verte buiten het kamp blaft een hond. Was ik daar maar vast, denkt Esther. Dan flitst het zoeklicht nummer 3 aan. Esther telt 27, 28, 29, 30. Uit, nu. Ze staat op en rent gebukt naar het prikkeldraadhek. 100 meter. Wat een eind is dat nog. Voorzichtig, voorzichtig, denkt ze voortdurend. Pas op, niet vallen. Eindelijk, ze is er en zachtjes laat ze zich vallen. Waar was die plek ook alweer? Iets links van de toren. Op handen en voeten kruipt ze verder, richting wachttoren. Dan flitst het zoeklicht van toren 2 aan. Nog 30 seconden, dan moet ze bij de plek zijn. Ha, hier. De grond glooit iets naar beneden, waardoor de opening in het prikkeldraad iets groter is. Zoeklicht 2 gaat uit. Bijna onmiddellijk flitst nummer 3 aan. Esther ligt roerloos op de grond. Langzaam draait het licht rond. Maar het komt niet bij Esther, omdat ze bijna loodrecht onder de toren ligt. Eindelijk, de lamp is uit. Esther roept eerst haar deken af. Stel je voor dat die aan het prikkeldraad blijft haken. De deken vouwt ze zo goed en zo kwaad als het kan op en schuif deze onder het prikkeldraad door. Zo, dat is gebeurd. Nu zij zelf nog. Weer flitst zoeklicht nummer 3 aan. Als dit uit is, schuift ze behoedzaam stukje voor stukje onder het hek door. Het gaat net. Ze maakt zich zo plat mogelijk. Ja, ze is er onderdoor, eindelijk. Nu weer wachten op het zoeklicht. Als de ruit gaat, moet ze direct opspringen en wegrennen, zo hard als ze kan. In 2 minuten moet ze zo ver mogelijk zien te komen. Westerbork ligt midden op de hei. Ze heeft een groot open terrein voor zich, met allemaal kleine struikjes en misschien wel kuilen. Zacht bidt ze: Heere, help me nu, geef me kracht om zo ver mogelijk te lopen. Dan gaat zoeklicht nummer 2 uit en flits nummer 3 aan. Weer telt Esther: 26, 27, 28, 29, 30. Uit, nu! Zoeklicht is maar net uit of Esther springt op en zet het op een lopen. De deken, haar enige bezit, heeft ze onder haar arm geklemd. Wat is ze dankbaar dat de maan nog niet op is? Onwillekeurig telt Esther onder het rennen. 1 keer 30 seconden, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Om zijn de 2 minuten. Lang laat ze zich vallen en trekt de deken over zich heen. De schijnwerper belicht eerst het gedeelte binnen de afrastering. Dan zwaait het licht naar de buitenkant. Van onder haar deken vandaan volgt het zoeklicht. Nu komt het haar kant op. Nog 10 meter, nog 5, nog 2, nog 1 meter. De felle lichtbundel beschijnt haar nu helemaal. Zal ze opgemerkt worden? Het zweet breekt haar uit. Langzaam, tergend langzaam gaat de lichtbundel verder. En dan eindelijk, hij is voorbij. Ze ligt weer in het donker. Even later vloekt de lamp uit. Niet ontdekt. Ze heeft nooit geweten dat 30 seconden zo lang kunnen duren. Esther springt op en zet het opnieuw op een lopen. Weg van hier, denkt ze. Hoe verder, hoe beter. Eindelijk is ze buiten bereik van de zoeklichten. Vrij, hamert het in haar hoofd. Eindelijk vrij. Weer denkt ze aan die woorden van haar moeder. Ik droomde dat je vrij was. Esther slaat de ogen op naar de stille sterrenhemel. Ze zegt: Dank u, Heere. Dank u, Heere Jezus Christus, voor uw bewarende hand. Esther probeert zo ver mogelijk bij het kamp vandaan te komen. Nu heeft ze de deken weer om de schouders geslagen. Welke kant moet ze nu op? Ze weet het niet. Ze kan zich ook niet oriënteren op de sterren. Ze loopt zomaar een kant op. Ze zal wel zien waar ze terechtkomt. Ze vertrouwt op God, die haar tot hiertoe geholpen heeft. Ze zal proberen door te lopen tot de zon opkomt. Dan moet ze een schuilplaats zien te vinden. Hoe laat zou het eigenlijk zijn? 11 uur, 12 uur, of nog later? Ze weet het niet. Morgen vroeg zal ontdekt worden dat de gevangene ontsnapt is. Ze zullen vast en zeker een grote zoekactie op touw zetten. Ze denkt opeens aan die grote bloedhonden van het kamp. Die zullen ze ook vast gebruiken. Ze rilt plotseling van angst. Esther is bang voor honden. Stevig stapt ze door. Ze moet wel uitkijken hier op de hei. Overal zijn kuilen. Gelukkig is de maan nu ook opgekomen. Eindelijk is ze aan de rand van de hei en daar begint het grasland. Opeens staat ze voor een sloot. Wat nu? Eroverheen of de sloot volgen? De sloot is ongeveer 3 meter breed. Dan krijgt ze een idee. De speurhonden kunnen haar ruiken, behalve als ze door het water loopt. Voorzichtig laat ze zich in het water zakken. Zou de sloot diep zijn? Gelukkig, het valt mee. Het water komt net tot boven de knieën. Dat ze vies en nat wordt, dat deert haar niet. Ze moet haar achtervolgers proberen te misleiden. Als Esther een kwartier door het slootwater gewaad heeft, klimt ze aan de andere zijde van de sloot er weer uit. Tot haar verrassing staat ze nu aan de rand van een bos. Hier kan ze zich mooi schuilhouden tot het licht wordt. Esther loopt een eind het bos in. Niet over een paadje, maar dwars tussen de bomen door. En ze merkt dat ze moe wordt. Nog even volhouden, Esther, zegt ze tegen zichzelf. Dan is ze ineens aan de andere kant van het kleine bos. Verder zal ze niet gaan. Nu een geschikte plek zoeken om te slapen. Zoekend loopt ze rond. Ja, hier. Naast een grote boom is een ondiepe kuil. Esther laat zich zakken. Legt de deken over zich heen. Gooit wat los hout over de deken. En valt in een diepe slaap. De hele verdere nacht en bijna de hele volgende dag slaapt Esther aan één stuk door. Pas in de avond, moet er rond 8 uur zijn, wordt ze wakker. Eerst kijkt ze verbaasd om zich heen. Dan herinnert ze zich weer alles. Zou ik de hele dag geslapen hebben, zegt Esther. De zon is alweer zo wat onder. Ze staat op en rekt zich eens flink uit. Tjonge, wat is ze stijf. Ze bekijkt haar smoezelige jurk, die op enkele plaatsen gescheurd is. Met een vies gezicht kijkt ze naar haar smerige benen, als gevolg van het lopen door de sloot. Dan komt er een blijde lach op haar gezicht. Ze beseft dat als het nu avond is, zij niet gevonden is door de Duitsers. Esther klopt haar kleren af en de deken uit en gaat met haar rug tegen een boom zitten. Nu maar wachten tot het donker is. Hoe lang lijkt het geleden dat ze met haar moeder ondergedoken zat? Haar gedachten gaan naar de laatste ogenblikken met moeder. Wat een blijde lach kwam er op dat lieve gezicht van moeder toen ze die woorden zei. Ik droomde dat je vrij was. Nu is ze vrij, maar nog niet in veiligheid. Ze zal een geschikt onderduikadres moeten zoeken. Dat zal niet meevallen. Je kunt aan iemands gezicht niet zien of hij te vertrouwen is. Eén is haar wel te vertrouwen. En dat is haar zaligmaker. Het is inmiddels geheel donker geworden. Weer ziet ze de heldere sterrenhemel boven zich. Ze beslist nog even te wachten met het vertrek. Je weet maar nooit wie er nog op de weg is. Zo tegen 12 uur stapt ze op. De deken heeft ze zorgvuldig om de schouders geslagen. Ze is net bij de bosrand als ze iets verdachts hoort. Snel trekt ze zich weer in het bos terug. Ze hoort stemmen. Haar hart klopt in de keel. Nu is het weer stil. Zou ze zich vergist hebben? Nee hoor, krakende takken, er komen mensen aan. Esther verstopt zich achter een boom en maakt zich zo klein mogelijk. Halt, Marions, klinkt de gedempt commando. Dit is de afgesproken plek. Ten oosten van het bosje zou er gedropt worden. Esther houdt de adem in. Wat heeft dat alles te betekenen? Ze telt de schimmige gestalte van de 8 personen. Dirk, hoort ze zeggen, loop jij 100 meter naar het oosten en neem de accu's en de lampen mee. Koos, ga met Dirk mee. Sluit jouw lampen aan op de accu en ga dan 100 meter in zuidwestelijke richting. Piet en ik zullen hier de lampen bedienen. Esther kan alles vanuit haar schuilplaats volgen. Ze begrijpt er niets van. Het zijn in ieder geval Hollanders. Maar zijn ze te vertrouwen? Opschieten, jongens, hoort Esther. Over een half uur kan hij hier zijn. Wie kan hier over een half uur zijn? Esther wacht in spanning af. De mannen werken zwijgend aan hun taak. Iets verderop hoort ze een paard hinneken. Esther vraagt zich af waarom die mannen een paard bij zich hebben. Nog 5 minuten, jongens. Houd je gereed, wordt er geroepen. Dan ineens hoort Esther in de verte het ronken van een vliegtuig. Het geluid van de motor wordt steeds sterker. Daar is hij! Daar is hij, schreeuwt iemand. Lampen aan! Esther ziet een groene en een witte lamp aanflitsen. Even maar, dan zijn ze er weer uit. Het vliegtuig moet nu vlak boven hen zijn. Hij heeft ons gezien, roept iemand opgewonden. Hij seinde terug. Een andere stem, blijkbaar van de leider, zegt: let op, zodra hij terugkomt, lamp aan en aanhouden totdat alles gedropt is. Voor de 2e maal komt het vliegtuig over, nu lager en langzamer. Tot Esther's stomme verbazing hangen er opeens wel 10 parachutes in de lucht. Nog een keer komt het vliegtuig over en weer ziet ze 10 parachutes. Dat zijn ze, jongens, wordt er geroepen. Zoeken maar. Nogmaals komt het vliegtuig over. Het wiegt met de vleugels, ten teken van groet, en verdwijnt in de donkere nacht. Een half uur lang wordt er door de mannen hard gewerkt. Esther ziet hoe grote containers op een wagen, getrokken door een paard, geladen worden. Esther is in tweestrijd. Zal ze tevoorschijn komen? Zijn die mannen wel te vertrouwen? Ze komt tot de conclusie dat het goede Hollanders moeten zijn. Ze doen hier dingen die de Duitsers niet weten mogen. Ze komt uit haar schuilplaats tevoorschijn, stapt naar de bosrand en loopt op de man af die de bevelen uitdeelt. Hé, Kees, kijk eens achter je, roept een van de mannen verschrikt uit. De man die met Kees aangesproken wordt, draait zich met een ruk om en kijkt Esther met grote ogen van verbazing aan. Hij heeft een wapen in de aanslag. Wie ben jij en wat doe je hier? O meneer, zegt Esther met smekende stem tegen de leider van de ondergrondse. Alsjeblieft, zeg mij of u een goede Hollander bent. Of ik een goede Hollander ben, herhaalt de man. Alle mannen zijn opgehouden met hun werk en komen langzaam naderbij. Tot hebben ze nog nooit meegemaakt dat er zomaar midden in de nacht een meisje uit het bos tevoorschijn komt. Waarom wil hij dat weten? Ben jij wel te vertrouwen? Ben jij wel een goede Hollander? Esther antwoordt met neergeslagen ogen. Ik ben een Jodin. Esther is mijn naam. Kijk, kijk, er komt zomaar een Joods meisje uit het bos aanlopen. Nou, wees maar gerust, kind. Je bent bij goed volk. Esther slaakt de zucht van verlichting. O, alsjeblieft, meneer, mag ik met u mee? Nou, dat kunnen we wel regelen, denk ik. Maar eerst wil ik weten hoe je hier terecht bent gekomen. Dan vertelt Esther haar verhaal. De mannen zijn diep onder de indruk. Zo'n jong meisje? En dan zonder hulp ontsnapt uit het kamp Westerbork? De leider van de groep steekt zijn hand uit. Kees is mijn naam. Leider van de plaatselijke ondergrondse. Dit is een deel van onze ploeg. Vannacht zijn er wapens gedropt om onze strijd tegen de Duitsers voor te zetten. Ze komen regelrecht uit Engeland. Maar genoeg gepraat nu, we gaan snel terug naar huis. Stel je voor dat de Duitsers komen kijken waarom hier een vliegtuig zo laag vloog. Esther mag op de kar zitten. Andere mannen lopen er zwijgend achter. Een grote dankbaarheid doorstroomt Esthers hart. Gods wegen zijn wonderlijk om haar deze mannen te doen ontmoeten. Na een rit van een half uur over smalle paadjes, schijnbaar willekeurig links of rechts afslaand, komen ze aan bij een afgelegen boerderij. Als ze het erf op komen rijden, staan de grote staldeuren al open. Ze rijden direct naar binnen. En ze zijn nog maar net binnen of de deuren worden gesloten en de lampen nagestoken. Zo, Kees, zegt een jongeman die niet meegegaan was. Jij hebt een mooi vrachtje meegenomen, wijzend op Esther. Is zij ook gedropt? Jazeker, zegt Kees met een knipoog. Bengelend aan een parachute viel ze precies in mijn armen. Jongens, zegt Dirk, snel de wagen afladen en opbergen dat spul. We moeten allemaal weer thuis zijn voor het licht wordt. Kees gaat met Esther de boerderij in. In de keuken is een vrouw bezig in een grote pan soep te roeren. Die is voor de jongens, straks. Hallo Dina, groet Kees. Ik heb een gast meegebracht. En Kees duwt Esther zachtjes voor zich uit de keuken in. De ogen van Dina, Kees' vrouw, worden groot van verbazing. Wel heb ik ooit, zegt ze. Kom hier, meid. En Esther krijgt een stevige hand. Wat zie je eruit? Geef niks hoor, kleren zat. Ga zitten, ga zitten. Dina is een en al bedrijvigheid. Schuif maar aan tafel hoor, hier voor jou. En Esther krijgt een bord vol tomatensoep. Esther voelt nu pas dat ze honger heeft. Dank u wel, mevrouw. Niks geen mevrouw, zeg maar gewoon Dina hoor. En Kees is mijn man. Hoe heet jij? Esther. Het kan eigenlijk niet missen, echt een Joodse naam. Voordat Esther aan haar soep begint, vouwt ze de handen en sluit ze de ogen voor een gebed. Dina en Kees kijken verbaasd toe. Als Esther klaar is met haar gebed, zegt Kees, ben jij een christen? Ja, Kees, mijn moeder en ik zijn in Apeldoorn tijdens onze onderduikperiode tot geloof gekomen. Als Esther de soep op heeft, moet ze eerst haar levensverhaal vertellen. Kees en Dina zijn diep ontroerd. Dan zegt Dina, genoeg gepraat nu. Ik heb heet water voor je klaar. Eerst in bad en dan lekker in bed. Je kunt van mij zo lang wel kleren krijgen. Esther, zegt Kees, je kunt wat ons betreft, zolang de oorlog duurt, bij ons blijven. Hier ben je behoorlijk veilig. Esther kijkt met tranen in de ogen de beide mensen aan. En stamelend zegt ze, ik weet niet hoe ik jullie bedanken moet. Wat is God toch goed dat hij voor mij zorgde tijdens mijn vlucht en ook nu. Hij heeft jullie willen gebruiken om de droom van mijn moeder tot werkelijkheid te maken. Ik droomde dat je vrij werd. De wereld wordt bedreigd met ondergang. En overal heerst dikke donkerheid. Voor kerst en staat is het een benauwde tijd. En vele mensen zijn bevreesd en bang. Men hoort van oorlog hier, van opstand daar. In andere landen heerst er hongersnood. Men heeft gebrek, zelfs aan het dagelijks brood. En dood en honger volgen op elkaar. Maar door die bange wereldwoestenij klinkt de vervulling van Gods heilig woord. Het Maranatha wordt alom gehoord. De dag van Christus komst komt naderbij. Al heerst er dan ook duisternis rondom, de kerk van God zal nooit ten onder gaan. Ze mogen des te beter gaan verstaan de bede: Heere Jezus, kom. Ja, kom. Dank u.
Spannend en een mooi verhaal. We zullen nu heel even pauzeren. De meisjesvereniging die staat al in de gang. En die zal zo wat ten gehore brengen aan ons, wat zingen en voordragen. Dus we zullen heel even pauzeren.
Willen we graag het een en ander laten horen. En alles zal gaan rondom het thema verwachten. Het eerste is een samenzang. En we wilden vragen of u mee wilt zingen. Dus steeds als er samenzang staat, of u dan met ons mee wilt zingen.
Thank you. Er is een heilig kind geboren dat Israël zalgen zal. Het is de Zoon des Allerhoogste, de Koning van het heelal.
Hij zal zijn volk met vrede zegenen, zijn naam is Vredevorst. Hij zal bevrijden van de zonden, wie waarlijk naar hem dorst.
In den beginnen schiep God de hemel en aarde en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed.
Liefde, vrede, licht en leven waren eens in paradijs. God werd lof en eer gegeven op hun glorierijke wijs.
Nergens waren er nog zonden, dus men kende geen verdriet. Slechts het volmaakte werd gevonden, onvolmaaktheid was er niet.
Maar het leven dat de mens op aard genoot is maar een korte tijd zo mooi gebleven. Door het eten van de vrucht die God verbood, verloren wij dat reine mooie leven. Wij stoorden ons niet meer aan Gods gebod, maar wilden liever naar de Satan horen. Toen was de mens niet langer kind van God en onze kant was nu voorgoed verloren.
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet één tot één toe.
In deze grote nood liet God ons horen, er is een weg die tot het leven leidt. Ik heb uit Eva's zaad een man verkoren, die zal voldoen aan mijn gerechtigheid. Hij zal de werken van de hel verstoren, de vijand vellen in een harde strijd. Ik heb de wereld lief, die ligt verloren, en in mijn zoon vindt gij uw zaligheid. Toen kwam er een schemering in deze nacht, een enge poort des levens werd ontsloten. De Heere zelf had deze weg bedacht.
reeds heel vroeg zond de Heere getuigen van zijn komst. Zo spreekt Jacob al van de komende vredevorst.
De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgeving van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn.
En Mozes zeide, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij zal de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsterk de God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen, omdat de sterken met gerichten en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe.
Thank you.
Zo wachtte men verlangend op zijn dag en profeteerde, een kind is ons geboren. De hele wereld moest de juichtoon horen, dat ieder door het geloof dat wonder zag. Zij wisten dat de morgenzon zou gloren en maakten van Gods daad een groot gewag. Een blijde boodschap voor het droef geklag van reddelozen in zichzelf verloren. Toen zweeg de profetie 400 jaar, geen ziener werd naar het wachtend volk gezonden. Het werd in de schaduw van de dood zo zwaar.
Klinkt er een stem door Efrata's velden. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe.
En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus, de Heere, zou zien.
En hij kwam door de geest in de tempel, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God.
Die de komst van Christus had verwacht, reeds lange tijd, wordt gedreven naar de tempel, door des Heeren geest geleid. Was beloofd, hij zou niet sterven, eer dat hij de Christus zag. En nu, komen in de tempel, is het voor hem de grote dag. Het kindje in zijn armen nemend, ziet hij vol ontroering aan, zegt, vervuld met grote vreugde, nu kan ik in vrede gaan. Want mijn ogen hebben heden, Heer, gezien uw zaligheid, die gij voor het oog der heidenen en voor Israël hebt bereid.
Even later was het Anna die toen zij als iedere dag in de tempel aangekomen daar de Heer Jezus zag.
Blij hem haar verlosser noemde en met vreugdevolle stem het grote nieuws kon gaan vertellen in de stad Jeruzalem.
Verwachten. Uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. Anna, de hoogbejaarde weduwe, die woonde in de stad Jeruzalem. De profetes, die verlangend uitzag naar de komst van de Heer Jezus, de zaligmaker. Ze verwachtte hem, de Zoon van God, de Zoon van haar God. Haar leven was moeizaam verlopen. Ze was maar 7 jaar getrouwd geweest en bleef zonder kinderen alleen achter. Arm, eenzaam en alleen. Maar al deze droevige omstandigheden hadden haar dichter bij God gebracht. Ze had ingezien dat ze zo niet verder kon leven en zeker ook niet kon sterven. Ze zocht haar toevlucht bij de Heere. Ze verwachtte het van hem. De beloofde zaligmaker leerde ze nodig krijgen tot verzoening van haar zonde en schuld. Anna ging verlangen naar de komst van deze Messias. Ze zag uit naar een kind het heilig kind Jezus. Onafgebroken was ze in de tempel. Nacht en dag diende ze God. Ze ging dus, zouden wij zeggen, geregeld naar de kerk. Ze zorgde dat ze er was. De kerk, het huis van God, waar ook in onze tijd gepredikt wordt. Hier wordt het woord van God verkondigd. We kunnen hem hier ontmoeten, de heiland, de zaligmaker. Als we hem, ondanks onze zonde en schuld, oprecht maar verwachten en uitzien naar zijn komst. Anna bad, dag en nacht. Zij ervaarde de kracht, de rijkdom van het gebed. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Verwachten, uitzien en het gebed. Anna heeft in haar leven mogen leren dat deze drie zaken bij elkaar horen. De zaligmaker, de Messias, heeft Anna gezien. Hij is gekomen naar deze aarde. Laten we bidden dat wij allen ook de Heere in zijn huis, onder zijn woord, mogen ontmoeten en kennen als onze zaligmaker. Namens de meisjesvereniging willen we u allemaal gezegende kerstdagen toewensen en een voorspoedig 1995.